Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Oh, Teuntje.
Oh, Gijsje.
Toch gezellig om hier met je te zitten.
Ja.
Hoe je het ook bent of keert.
Ja, nou, er waren toch mensen die waren een beetje beduust van vorige week. Hoewel ze wel blij waren dat het eindigde met een liefdesverklaring.
Precies.
Ja.
We can work it out.
We can work
And
it out.
And we can work it out.
We've been working out it for
30 years
now.
30 plus years.
Yes.
Ja. Waar gaan we het over hebben, Tuin?
We gaan het hebben over, ja, gaan we het nou hebben over een film uit de jaren 80 of niet?
We gaan het zeker hebben over een film uit de jaren 80, hoe je het ook wint of keert.
Ook al is het niet echt een film uit de jaren 80.
Nee, en we gaan ook het recept van de aubergine en mijn verhouding tot de aubergine gaan we bespreken. Klein huiselijk leed,
dat diepe gevolgen kan hebben. En de vraag, gaat Gijs vandaag zijn excuses aanbieden of niet?
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs.
Het is even dat nattige januari weer.
Ik vind dat er nu al een beetje een zwaarmoedige toon in sluipt.
Januari is voor mij gewoon echt, dat is voor mij echt een moeilijke maand.
Maar ik wil daar eigenlijk pas echt over hebben, echt zo
rond
jouw verjaardag.
Ja, ik ben op 29 januari jarig.
Ja.
En dat heb ik ook maar uitgeroepen tot het officiële dieptepunt,
ja.
Jaarlijkse dieptepunt van mijn winterdepressie. Wat natuurlijk soms verdrietig is, maar ook fijn, want dan...
Ja, vandaan dieptepunt gaat er weg.
Klimmen keihard naar de top.
Op 7 januari is mijn vader overleden. Op 10 januari is mijn moeder jarig. En op 12 januari
is mijn tweeling geboren.
Is jouw tweeling geboren en werd mijn vader
begraven.
Alleen was ik dus laatst vergeten of die begrafenis nou 2 dagen voor of 2 dagen na de verjaardag van mijn moeder was. Dus toen heb ik 2 dagen voor mijn moeders verjaardag, heb ik jouw kinderen een felicitatie-app gestuurd.
Oh, maar wel super lief. Het lief is dat jij, Tuin, heel... Ja, nou, je bent...
Ja.
Nou, je bent helemaal niet onattent. Want ik vind je in principe een attente jongen. Je bent gewoon heel slecht in het onthouden van verjaardagen.
En ik heb geen Facebook.
En je hebt geen Facebook, maar ik heb wel Facebook. Maar
verschijnt dat altijd.
Ja, maar daar verkeert niemand meer op Facebook.
Maar dat verschijnt toch wel in een soort herinnering van die en die.
Nee.
Is, ja? Nee?
Niet als je er niet op komt.
Oh,
maar
okay.
Goed, even los. Ik was een heel ander punt aan het maken. Ja. Want okay. Dit speelt ook helemaal los van het hele Facebook-tijdperk.
Ja.
Dat je bent... Best wel een intrinsiek attent iemand, vind ik.
Ja.
Maar dat hele gedoe met op verjaardagen op tijd met een attentie of een iets komen, dat wil niet. En dan probeer je het toch.
Ja, en dat
vaak,
is dan vaak...
En
dan
zeg je altijd onhandig.
En dan zeg jij zoiets van, dat was gisteren.
Ja, precies.
Ja.
Dat vind ik ook aandoenlijk.
Dus
want ik vind het is natuurlijk eigenlijk volstrekt onbelangrijk of iemand op je verjaardag daaraan denkt. Ik vind, daar zit iemands goedheid niet in.
Nee.
Toch?
Nou,
vind je wel?
Ja, ik vind dat ik kan dat heel moeilijk beoordelen. Of iemands goedheid daarin zit. Nee, ik denk het niet.
Nee, je kan toch een heel lief, warm, fantastisch persoon zijn en elke verjaardag elk jaar vergeten?
Ja, maar ik
kijk, kan ook een soort hele koude, kille bitch zijn en altijd met een kaartje op iemands verjaardag
sterker
komen.
Nog, ik denk dat juist wel samen
gaat. Ja, precies.
Dat,
nu ik het zeg, denk ik dat eigenlijk ook.
Ja.
Ja. Dat misschien juist het alsmaar herinneren van mensen hun verjaardag en exact op tijd dat allemaal
en dan weet je, en dan ook weet van, oh, en die zoon zit op bloemschikken en die zit op karate.
Exact.
Ja.
Exact.
Maar dat warme hartje klopt niet. Gijs, wat was het voor week voor jou?
Ja, ik wou het eventjes hebben, want ik heb vorige week hier heel erg zitten tierenlieren. Niet over mijn tv-programma, maar over het feit dat ik gekleed werd voor mijn tv-programma.
Tierenlieren is een positief.
Ja, is positief. Dat is in Huis van Groenteman is dat iets positiefs.
Ja.
En want dat was heerlijk, want er waren er vrouwen die hadden dan voor de 5 uitzendingen die we maken, hadden ze 5 setjes kleren uitgezocht. En...
Oh, dat is al voor, dat staat al een soort gepredestineerd eigenlijk. Ja,
dat hangt er met een kaartje van week 1, week 2, week 3 en zo. Dus dan weet je al, hoef je nergens meer over na te denken.
Dus je weet ook al wat je in week 5 draagt?
Zeker.
En?
Ja, geen idee, maar we kunnen straks even naar Studio De Smet rijden en inbreken. En
oh, ze hebben het niet laten zien van dat is week 5.
Jawel, het hangt er wel, maar dat ben ik nu vergeten.
Oh, oké.
Okay, ik ga toch niet op zien van, oh ja, dan heb ik dat ripfluwele jasje aan.
Ja.
Wat denk je ervoor gek dat ik ben?
Oké. Okay.
Maar, want nu komt dus ook de valkuil meteen. Ik dacht dus van, oh hier, ik hoef nergens meer over na te denken. En die vrouwen trokken alles aan en die zeiden dan van, oh, dat staat je echt heel goed en dat kleedt ontzettend af. En super. En nou, dus heb ik een setje voor week 2 had ik aangedaan bij week 2.
Ja.
Ja, en het zag er gewoon niet uit.
Hè?
Ja, dat we gewoon verkeerde kleren. En, maar er is niemand...
Maar wanneer kwam je daar dan... Dus het is niet zo dat je een doorpas van al die 5 sessies hebt?
Jawel, maar ik was gewoon in de euforie van het moment vorige week... Ja. Was ik gewoon voor alles heel enthousiast geworden.
Maar Gijs, ik moet je iets bekennen. Setje 1 zat ook niet zo goed.
Nee, dat zat niet zo goed.
Ja, want het is, je had een soort leek alsof een soort bochel had. Die schouders stak
weet ik, maar dat is mijn fout, omdat ik de tv-wet... Namelijk dat je op je jasje moet gaan zitten, niet had eerbiedigd.
Oh.
Dus je moet altijd, als je op tv bent, moet je altijd je jasje naar beneden trekken.
En dan op een jaspand
gaan
zitten.
En erop gaan zitten, zodat je het naar beneden gaat. En had ik niet gedaan, waardoor er hier zo'n soort richel zat.
Maar dat zat niet, lag niet aan de kleren.
Het was een mooi jasje, vond ik zelf. Ja. Tenminste, dat mag jij
niet met deze. Nee, maar ik dacht dat het misschien niet goed gesneden was.
Nu had ik iets wat mijn collega in het programma je cowboy blues noemde. Een soort groot cakey vest.
Marcel van Roosmalen zei dat.
Die noemde dat je cowboy blues. Dus ook wanneer ga je een hoed opzetten en zo.
Wat onsympathiek.
Ja, en
je moet elkaar toch
opsturen. Dat is leuk. Dat moet je ook als vrienden onder elkaar kunnen zeggen.
Nou, tegen mij niet.
Maar het was
niet,
een
hoor.
Groot cakey geval met 2 zakken op mijn borsten, zou ik maar zeggen.
Op je borstjes.
Ja. En een wit overhemd eronder. En ja, omdat ik dus zo in de euforie was van... ik hoef hier niet meer over na te denken, heb ik er ook niet meer over nagedacht. En pas achteraf begon iedereen eigenlijk dingen te zeggen als van je cowboy blues en je moet nog een hoed met kurken aan. En
maar dat was natuurlijk wel een beetje.
Heb ik vandaag in de redactievergadering heb ik gevraagd van jongens, als jullie eigenlijk allemaal over eens dat het niet zo goed staat, kunnen jullie dat misschien voortaan voor de uitzending zeggen in plaats van na de uitzending?
Ja, met een scherpe toon?
Nou, een liefdevolle scherpe toon. En toen zei mijn geliefde collega Simon, die zei van ja, maar het zat qua belachelijk, zat het net binnen de bandbreedte. Dus als je maar zeggen, de lijn heeft van ik ga er wat van zeggen, dan zat het daar net onder dat je denkt van...
Dat is eigenlijk de allerslechtste categorie.
Eigenlijk wel, want als, je dus net, als het net één tandje belachelijker was geweest, dan hadden ze het gewoon gezegd en was ik voor dit alles
behoefd. Het is eigenlijk de vraag van ga ik nou werken of hou ik mijn uitkering?
Ja,
als je
zoiets.
Net te weinig verdient, denk je van ja, waarom zou ik nou gaan werken? Ja.
Dus ik zat net binnen de bandbreedte van dat het nog kon, terwijl het eigenlijk wel tegen het belachelijke aan zat. Ja, goed. En dat is dus, maar dat is dus wel een wijze les.
Ja.
Dat je A, je niet moet laten meeslepen door de euforie van het moment van vrouwen die zeggen dat alles je goed staat. Verder hebben ze hun werk fantastisch gedaan, hoor. Dat wil ik helemaal niet over klagen.
Nou ja, zij horen dit ook.
Ja, daarom zeg ik het ook. Het is allemaal een kwestie van smaak. En B, altijd zelf blijven nadenken.
Maar
ook een heel belangrijke
les. Dat vind ik een goede les. Altijd zelf blijven nadenken. Maar dat is natuurlijk wel omdat jij zegt van ja, je ziet dat mensen die maken dan die tv-makeover.
Ja, de tv-makeover.
En dan gaan ze zich misschien kleden naar hun styling. En het zou dus kunnen dat als jij dit dan niet blijft nadenken, dat je op een gegeven moment gewoon een soort cowboy wordt.
Ja.
Dat je net als, hoe heet die jongen die altijd met die laarzen? Die
Elvis Presley?
Ja, nee. Er is zo'n Nederlands tv-presentator en die presenteert altijd een soort de nationale...
Oh ja, Joris Linssen.
Ja.
Ja.
En die wilde dan opeens een beetje stoer uit de hoek komen.
Wat bedoel je niet, Joris?
Ja, Joris Linssen. Ja,
van Hello Goodbye.
Een beetje soort saaie programma's. En opeens heeft hij dan zo leren laarzen, toch?
Ja, maar hij draagt echt altijd al leren laarzen.
Ja,
ik ken
dat denk
hem nog
jij.
Van toen hij, nee, maar ik ken hem nog van toen hij redacteur bij Rondom Team was. Bij de SJRP.
Toen
had hij ook al grote punten laarzen.
Dus hij heeft nooit een TV-makeover gehad?
Nee, maar dat is echt iemand zonder TV-makeover. Daarom is hij ook Joris Linssen. Die ziet er gewoon altijd heel erg Joris Linssen-achtig uit.
Dat vind ik wel goed eigenlijk.
Oh ja, en ook nog over die blouse van mij, voor dat vest.
Ja.
dat mijn eigen vrouw dacht dus dat het een grap was. En dat ik, dat ik hem na een paar minuten uit zou doen, omdat het een soort ironische verwijzing naar Marco Borsato zou zijn.
Dan vind ik het toch wel omdat het eigenlijk net over de grens is.
Ja, in haar beleving was hij misschien net buiten de bandbreedte. Ja. Maar in Simons beleving was hij net binnen de bandbreedte.
Gijs, nu we toch zo'n hoog elitair niveau over kleren aan het praten zijn. We hadden het dus vorige week over die mannen met die touwtjes. Hè? En toen zei je nog van nou, dat zijn gewoon een beetje, hoe noem je dat, jongens die jongens wilden blijven.
Ja, maar we hadden het naar aanleiding van Matthijs van Nieuwkerk.
En Jeroen Pauw. Ja.
Mensen, mannen met ja, die ook als ze dan niet een pak hebben, ineens een leren jackie aan hebben bijvoorbeeld. Of een Adidas trainingsshirtje.
Ja.
En die dragen dan ook in de uitzending veel van die touwtjes om hun pols.
Ja, maar nu heb ik dus ontdekt.
Vriendschapsarmbandjes.
Je kan die categorie van mannen kan je wel een beetje uittekenen.
Ja.
Hoewel ik niet weet waar Wilfried Gené zich in dat spectrum bevindt.
Oh, die verdenk ik er zeker van dat hij ook touwtjes, vriendschapskettingjes en leren armbandjes.
En ook de kale Den Haagman van RTL.
Frits Westa, 100% zeker. En ook als hij het niet heeft, dan heeft hij het toch.
Juist, maar nu...
Zou het in jouw hoofd opkomen om zoiets om je pols te doen?
Ik heb het op het laatst gedaan, denk ik, toen ik 16 was.
Ja.
En we waren op Rome reis en ik was verliefd en de meisje was ook verliefd. En zei ze, nou nemen we allebei eentje met driehoekjes.
Dat is ook eentje, hè?
Eentje, ja.
Ja.
En die draag je dan heel lang op en op een gegeven moment is het uit en denk je, zal ik hem nog aanhouden of niet?
Welk meisje was dit?
Weet ik niet meer.
Ach, dat liegt. Nee, zit niet te liegen, man.
Nee, ik weet het echt niet meer. Nee.
Jij weet niet meer op wie je verliefd was op Rome reis.
Nou, ik was heel confus. Ik was eigenlijk op heel veel meisjes tegelijk verliefd.
Oké, maar met wie had je dit vriendschapsarmbandje?
Nee, kan ik niet meer zeggen.
Ach, Teun.
Nee.
Wat is het nou voor?
Ik weet het echt niet meer.
Je praat met mail in de mond.
Ik praat met mail in de mond. Ook dat, kijk, ik moet altijd maar hier weer tot weer de ui afpellen. Ik ben er gewoon klaar mee.
Ja. Ik heb ook nog. Ja. Ik zit nu te denken of ik iets moet vertellen.
Ja, je moet het vertellen.
Ja, ik had. Nee, ik ga het niet vertellen.
Nu moet je het vertellen.
Ja, ik had. Ja.
Ja.
Ik vind het zo aanstellig om dit te vertellen.
Nee, maar waarom? Nou, kijk, je hebt nu al met zoveel...
Ja, het komt gewoon puur door dat mail in de mond. Ik had na aanleiding van die eerste uitzending een bericht van iemand gekregen over mail in de mond. En dat was zo... Ja, dat was zo grappig. Dus...
Wat? Ja, iemand vond jou heel leuk of wat?
Nee, dat was juist een soort kritische mail, maar ik vond dat heel grappig.
Maar is het nou dat je het woord mail en het woord mail nu met aan elkaar... Dus je kreeg een mail over mail in de mond.
Ja, dit ga ik uitknippen, want dit vind ik zo coquet om dit te vertellen. Ja, sorry.
Ik vind jouw angst voor de coquetterie vind ik dan ook wel het weer...
Ja, maar bij mij thuis wordt deze podcast ook beluisterd en ik zit gewoon met de... Ik ben getrouwd met de coquetterie-natie.
Ja, nou en?
Ja,
wij maken de podcast.
Ik moet straks thuis
komen. Dan moet ze maar niet luisteren.
Ja, het is een vrij land. Ik kan haar niet. En ze vraagt ook wel eens van, wat gaan jullie behandelen? En dan zeg ik dan eens van, oh, wat coquet. En oh, gaan jullie het weer over je eigen reacties op je eigen show hebben?
Ja, maar wij zitten gewoon niet zo vast in al die regeltjes.
Nee,
wij
dat
maken
weet
ons
ik.
Daar los van.
Dat weet ik, maar...
Maar ik vind het dus wel pijnlijk dat jouw vrouw nu meer invloed heeft op deze podcast dan ik.
Nee, jij hebt absoluut meer... Maar soms ga ik... Als je over bandbreedte hebt, ga ik soms een grens over.
Maar is dit echt zo erg de grens over?
Ja, dit is best wel erg.
Maar weet je wat? Je vertelt het gewoon... en dan bepalen we later of het te coquet was of niet.
Nee, ik pieker er niet over.
Jezus. Nee. Oh, maar Gijs...
Tuin.
Dit is dus een heel scala aan mannen... die helemaal past binnen het touwtjesspectrum. Ja. Maar nu heb ik dus ontdekt dat Joost Vullings... ook touwtjes draagt.
Niet.
Ja. Ik vind dat dus dat je dat niet moet doen.
Nee, ik vind dat je altijd dicht bij jezelf moet blijven.
En ik denk ook dat...
Ik vind bij Jeroen... Kijk, ik vind die touwtjes, ik vind het verschrikkelijk.
Ja.
Ik vind het ook triest, maar ik vind bij Jeroen Pauw passen.
Ja, maar
ik vind het bij Frits Wester gek genoeg ook passen. Ik vind bij Matthijs van Nieuwkerk eigenlijk niet passen. Die vind ik eigenlijk dat hij een grens overgaat. Maar goed, moet hij zelf weten.
Maar dat doet hij voortdurend. Dus eigenlijk...
Precies.
Hij worstelt daar al...
Want hij trekt ook hele rare trainingsjacks aan.
Hij worstelt daar al decennia mee.
Maar bij Joost Vullings is het echt een stap te ver.
Is ook weer de befaamde grens over. Maar eigenlijk, ik vind ook als je sullig bent... Weet je, ik vind dus zelf... Hoe heet die man van de rijdende rechter?
Meester Frank Visser.
Meester Frank Visser.
Ja.
Die Hoe noem je dat nou? Die...
Hij omarmt zijn zulligheid.
Ja, nee, maar hij speelt dat helemaal uit.
Ja.
En dat is ook goed. Dan denken mensen, oké, dan komt die man met dat rare petje. En, ja. En dan doet hij een beetje nog extra dommig.
Ja.
En daarom...
En ga dan niet met touwtjes en leren armbanden om je pols
lopen. Stel
voor
dat je meester Frank Visser met touwtjes zou zien.
Zou ook zomaar ineens kunnen.
Ja.
Het kan ook dat meester Frank Visser in zijn show nog zijn zulligheid omarmt, omdat hij weet dat hij daar zijn geld mee verdient. Maar dat hij deep down ook is gaan denken dat hij een lekker ding is.
Nou, zou ik je wat vertellen? Ik, toen meester Frank Visser nog bij de KRO-NCRV werkte...
Ja, toen had je nog collega's waren.
Ja, toen had je eens in het jaar had je dan een presentatorenuitje. En ik heb dus wel eens naast meester Frank Visser gezeten. En hij is een absolute starfucker.
Starfucker?
Ja.
Hij wil bij sterren zitten.
Ja, en ik denk dat hij daarom, dus los van dat hij heel veel meer geld heeft... maar dat hij dus daarom naar de commerciële is gegaan. Want hij vertelt dan... Nou, en dan was ik met mijn vrouw naar die première en dan was die en die. En dan ging je dus allemaal beroemde, bekende Nederlanders opnoemen die er allemaal waren.
Ja.
En ik dacht, hoe kan je dat? Man, je bent toch... Je zit al tientallen jaren bij de televisie, maar hij vond dat nog steeds super indrukwekkend. En nu is hij één van hen.
Bij de KRO-NCRV ben je dan toch ook één van hen?
Ja, maar ken ik, maar bij de commerciële ligt dat er allemaal
net
wat dikker...
Ja, dan mag je ook altijd met Victor Brandt, mag je altijd op pad.
Ja, die vind ik leuk trouwens.
Ja?
Ja.
Dat is daarom weer leuk.
Ja, vind ik leuk. Ja, dit soort leuk ironisch. Toen hij dat woonprogramma VT Wonen presenteerde, dan deed hij het altijd met een zekere ironie.
Ironische schwung.
Ironische schwung, ja, vond ik leuk.
Dit is de stem van de elite.
Teun, ik zou heel graag een nieuwe rubriek willen introduceren.
Oh.
Nou, ja. Je bent niet zo teleurgesteld te kijken. Je hebt dan dat strakke gezicht van geen leuk nieuws trek je nu.
Nou, ik hou van rubrieken, maar ik ben er ook een beetje huiverig voor. Want voor je het weet kit je zo'n uitzending of zo'n programma, of noem je dat, zo'n podcast helemaal vol en dicht.
Ja, maar rubrieken hoeven niet wekelijks te zijn, hè? We kunnen ook nu een rubriek introduceren die pas over 3 maanden weer terugkomt.
Oké. Okay.
Nee, maar ik kijk eigenlijk, en dat komt eigenlijk een beetje door jou, op instigatie?
Instigatie.
Instigatie, sorry. Op instigatie van jou... is dat een beetje gebeurd. Met mijn kinderen heel veel films uit de jaren 80.
Dat is toch wel een beetje de gouden tijd van de film.
Nou, ik blijk het inderdaad de gouden tijd van de films te vinden. Dus ik kijk eigenlijk de ene film uit de jaren 80 naar de andere met mijn kinderen. En ik word dan bevangen door een diepe, voelbare... Uiteraard voelbaar, wat onzin. Door een diepe nostalgie.
Voelbare nostalgie?
Ja, het is ook voelbaar, die nostalgie. Ja. Maar echt, maar iets wat ik, dat is een gevoel dat helemaal niet zo bij mij past. Want ik ben helemaal niet zo nostalgisch. Maar ineens ook met die jaren 80.
Ja, maar kijk, maar mensen zijn meestal nostalgisch naar een periode. Dus jij hebt dan met de jaren 80, dus dan ben jij.
Ja,
maar hoezo ben je dan helemaal niet zo nostalgisch?
Nou, omdat ik dus niet dat nog niet vaak gevoeld heb van vroeger was het beter. Of was het nog maar.
Was ook niet zo natuurlijk.
Was zeker niet zo, maar dat is het probleem met nostalgie, dat je dat dan denkt.
Ja.
En sommige mensen hangen daar heel erg in, toch?
Ja. Ja.
Schijnt. Maar nu heb ik dat met de jaren 80 dus ook. Ik vind het echt een top decennium. Het was een hele leuke, vredige tijd. Er waren nog geen mobiele telefoons. Ja, ik weet dat het niet zo is, maar dat is een grapje.
Oh ja.
En iedereen droeg leuke trainingspakken en er werden fantastische films gemaakt. Dus ik wil nu speciaal voor onze jonge luisteraars de rubriek een film uit de jaren 80 invoeren.
Oké, okay. Ja, ik vind het nu eigenlijk jammer dat je het Casiootje niet bij je hebt.
We hebben een Casio, maar je reageert zo onenthousiast. Ik word er helemaal onzeker van. Kan je me niet een beetje bijval geven?
Hey Gijs, wat een leuk idee.
Ja, maar hoe moeilijk is het?
Ja,
je zit met een soort heel strak...
ik zit gewoon heel vol verwachting van wat gaat er komen.
Nou, ik kondig een rubriek aan. En jij weet ook over welke film je gaat hebben, dus doe niet...
Nee, maar dat komt namelijk, Gijs, ik weet precies waar... Ik zal je zeggen waar ik mee zit. Ten eerste, ik vind het een top idee. Want ik verheug me...
Hoe moeilijk was het?
En ik verheug me op al die films die komen gaan.
Ja, een film uit de jaren 80.
Ferris Bueller's Day Off.
Oh, die heb ik dus eergisteren gekeken. Dat was helemaal fantastisch.
Back to the Future.
Back to the Future, E.T., Tootsie, ja. Kramer versus Kramer. Jaren 70? Ik denk net jaren 80. Nou, alles met Dustin Hoffman sowieso.
Ja. Nou, precies. Maar het probleem
Amadeus,
is dat...
Amadeus, mijn lievelingsfilm aller tijden.
De film waar we het nu over gaan hebben...
Ja.
Vind ik eigenlijk helemaal geen jaren 80 film.
Nee, omdat hij niet de jaren 80 vibe is. Hij speelt niet in New York. Hij is niet...
Ja, maar... Dus het is meer... Het is
wel een film uit de jaren 80, maar het is geen film uit de jaren 80.
Ja, het komt ook omdat...
En daarom reageer je zo onenthousiast.
Ja, dat komt ook omdat jij wil een nieuwe rubriek starten.
Ja.
Ik wil dat eigenlijk al heel graag over deze film hebben. En nu zitten we een beetje zo heel gekunsteld...
Beetje misbaksel.
Ja, zoals ze dat bij de televisie ook doen. Van, want ik stelde deze film voor en je had het over de jaren 80. Hey, hij is uit 1981, dan kan dat. Maar eigenlijk weet iedereen...
Klopt het niet.
Klopt het niet.
Nee. Ik snap wat je bedoelt, maar we doen het toch, oké? Okay?
We doen het toch.
Over welke tuin? Welke film uit de jaren 80 heb jij deze week gekozen?
Oké. Ik wil het heel graag. Ik ben Teun van de Keuken en ik wil het heel graag hebben over de film Mephisto van István Szabó naar het boek van Klaus Mann. Het is echt een geweldig film en ik dacht er eigenlijk aan vanwege alle gebeurtenissen in de Verenigde Staten.
Het is leuk dat je deze film hebt gekozen, want ik had vroeger als kind een videoband waar deze film op stond. En ik denk dat ik hem zeker in mijn leven, wel lang geleden, 10 keer heb gezien of zo.
Oh ja?
Ja, dat is echt een absolute favoriet van mij.
Omdat je die videoband had? Of?
Nee, ik had heel veel videobanden.
Ja.
Maar waaronder eentje met Mephisto erop. En ik vond Mephisto echt een fantastische film.
Ja. Nou ja, dus dat is het dus ook.
Ja.
Ja, ik heb hem dus.
Kan je even de luisteraars
een klein exposé
over, je was toch al met je spreekwoord begonnen, over Mephisto geven.
Oké. Mephisto gaat over een. Mephisto is een film en is gebaseerd op het boek van Klaus Mann, Mephisto. Klaus Mann, de zoon van Thomas Mann. En heeft dit boek al geschreven in 1936. Dat is dus vrij ongelooflijk. Het gaat over een acteur die voordat de nazi's aan de macht komen een vrij progressieve theatermaker is. Die de arbeiders wil verheffen enzovoort. Dan komen de nazi's aan de macht. Hij is net aan het filmen in het buitenland. En dan denkt hij van, nou, ik moet niet terugkomen. Maar dan krijgt hij een telefoontje van, nou, je kan best terugkomen hoor. Je kan best daar aan het werk. En dan zie je dus dat deze man is zo geobsedeerd door zichzelf en door de roem en door
de mogelijkheden die
de mogelijkheden heeft, en het applaus. Dat hij eerst, nou, denkt hij van, nou ja, ik ben schauspieler, zegt hij dit. Ik ben acteur, dus ik heb ook niks te maken met
politiek.
Met politiek. Maar ja, dan zie je dus, hij staat dan heel erg. Hij wordt de hele tijd. Staat hij in contact met Göring. Die hem dan ook in de. Dus een schitterende scène. En hij speelt dus Mephisto, hè, dat is de duivel. En dat is dan eigenlijk een rol ook in het Faust-verhaal. Dus Faust is de man die zijn ziel verkoopt aan de duivel. En natuurlijk uiteindelijk. Ja, daar iets voor terug moet geven. En ik denk dat wel de sleutelscène is. Dan zie je dat hele theater en dan wordt hij in de loge van Göring geroepen. En dan zit die Göring, die slaat echt zo zijn arm omheen en die pakt hem helemaal in. En je ziet dat iedereen die bij die hoge nazi's in de buurt is, die heeft een soort valse glimlach op de mond van slijmerij, maar ook van angst. En dan draait dat hele theater, die dus allemaal beneden eigenlijk naar die voorstelling staat, was dus in de pauze, die staan allemaal te kijken van, oh, nu gebeurt het, nu is hij dus. En dan gaat hij steeds meer propaganda voeren, dan gaat hij in het buitenland gaat hij ook zeggen hoe de cultuur ervoor staat. En dan zie je hem dus helemaal afglijden. En ik moest dus heel erg denken aan die film.
Hij wordt ook een beetje wat Martin Schimek altijd noemt, een apparatchik.
Hij wordt een apparatchik.
Ja. Hij gaat op in het systeem.
Ja, en op de ergste manier. En er worden ook, hij moet mensen ontslaan, er worden mensen afgevoerd. Maar het goede ook van die film vind ik dat vrijwel alle gruwelen van de nazi's, die worden eigenlijk buiten beeld gelaten. Die zie je niet, maar je voelt het wel. Maar je ziet juist meer die slijmerij, ja, die huichelarij.
En de glijdende schaal.
En de glijdende schaal, heel mooi. Maar ik moest daar dus aan denken, omdat je nu natuurlijk met Donald Trump. Heb je gezien hoe al die types jaar in, jaar uit de Donald hebben gesteund.
Ja,
zelf in de glijdende schaal. En nu hebben ze gezien van, oh, die glijdende schaal is niet meer vasthouden. Opeens slaan ze om. Maar dan zie je dus, ja, je kan niet dansen met het beest en daar ongeschonden uitkomen. Ik denk als je deze situatie een beetje wil begrijpen, maar los van dat het ook gewoon echt een schitterende film is en ongelooflijk goed geacteerd
door Klaus Maria Brandauer.
Ja, echt. Het zou zomaar een van de beste rollen aller tijden uit alle films kunnen zijn.
Fantastisch. Ja. Het is een fantastische film.
Ja.
En hij zegt inderdaad heel veel over alles. Hij over dat soort dingen.
Ja.
En ook over de psychologie van succes willen najagen. En wat je daarvoor over hebt. Dan kijk ik ook een beetje naar jou, Tuin.
Nou, ik vond het zeker confronterend. Dus, maar ik
zou jouw slechte karakter nog heel eventjes hierin mee mogen nemen.
Dus dat heb ik ook helemaal van me af. Na het zien van deze film heb ik dat helemaal.
Ga je nooit meer op het Apple Podcast ranglijstje kijken?
Nee, dat heb ik ook niet meer gedaan. Maar wat is wel, wat is ook dan wel weer. Ja, ik weet niet of ik daar nog over door mag gaan. Maar deze man was gebaseerd. Eigenlijk dus deze Klaus Mann, die zat in een theaterclubje voordat de nazi's aan de macht kwamen met zijn zus Erika Mann. Dit zijn allemaal beroemde schrijvers, allemaal kinderen van Thomasman. Ja. En die zus die had een relatie met degene die voor deze... Dus Henrik Höfken is de hoofdpersoon van Mephisto, maar die is gebaseerd op de meneer Gustav Gründgens. Dus het boek is uitgegeven voor het eerst in Nederland. Want dat mocht niet in Duitsland natuurlijk. Na de oorlog, na de val van de nazi's, is deze meneer Gründgens, die is gewoon weer een belangrijke figuur geworden in de Duitse, in Duitsland, in de Duitse cultuur. En het boek mocht daar niet uitgegeven worden, omdat ze deze man wilden beschermen. En toen Klaus,
na de oorlog niet?
Na de oorlog niet. Omdat hij gewoon weer een belangrijke intendant of zo, theaterdirecteur.
Maar werden er nog boeken verboden na de Tweede Wereldoorlog?
Het werd gewoon...
Het werd niet uitgegeven.
Okay. Ze wilden deze man niet tegen de haar instrijken. Nee. En 10 dagen nadat Klaus Mannhoorn dat niet werd uitgegeven, heeft hij zelfmoord gepleegd. Ja, ik weet, opeens wordt het een beetje zo'n heel inhoudelijk verhaaltje misschien.
Met je inhoudelijke verhaaltjes altijd.
Ja, sorry.
We zitten gewoon rustig over mensen met armbandjes te praten. Dan kom jij net met zo'n heel inhoudelijk verhaaltje.
Is dit een beetje hoe jij de rubriek van films over de jaren 80 voor je ziet?
Volgende week ga ik een beetje zo'n soort referaat over Ferris Bueller's Day Off.
Oh, dat is toch ook een heerlijke film.
Teun, ik hoor daar uit de verte al de roffel van de vrienden van de podcast.
Hé, en als ik nou goed luister naar die roffel, Gijs, dan zeg ik volgens mij zijn het de koffiejongens.
Het zijn de koffiejongens, de vrienden van de podcast.
Ja.
Ik zie ook hun poster overal in de stad hangen. En dan, dan verlicht mijn hart een heel klein beetje.
Ja, word je daar blij van?
In deze duistere januari maand. De koffiejongens maken koffiecups die biologisch afbreekbaar zijn voor in de Nespresso-machine.
Je kan er gewoon een abonnement op nemen.
Je kan er een abonnement op nemen, worden ze zo bij je thuis bezorgd. Dus je zit nooit meer zonder verse koffie.
Anno nu. Koffie
wordt
duurzaam verbouwd.
Duurzaam verbouwd en dat is natuurlijk erg belangrijk.
En daardoor krijgt de boer krijgt volgens mij ook een eerlijke prijs.
Voor zover ik weet krijgt de boer echt een eerlijke prijs van de koffiejongens.
Ja. En weet je wat ik nou ook zo leuk vind?
Nou.
Waar mogelijk bezorgen ze die koffie gewoon met de fiets of te voet.
Dat is toch hartverwarmend.
Heerlijk.
Zo is het goed, je koffiekop bezorgd. We hebben het per fiets of te voet.
Ja.
Hey, en Teun. Vind...
Ja.
Kijk, koffiepads zijn leuk, van die cupjes. En de koffie, maar er moet ook een beetje korting te krijgen zijn.
Ik denk, en het mooiste zou zijn als die korting, als daar een soort code aan verboden is.
Teun, als jij naar de website van de koffiejongens gaat...
Ja.
En je vult daarin de kortingscode Teun en Gijs op de daartoe bestemde plek.
Hoe simpel kan het zijn?
Hoe simpel kan het zijn? Je €5 korting.
€5?
Van de koffiejongens.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Ja, Teun, ik wou het ook even over een kleine huiselijk leed hebben.
Gijs, we hebben hier een soort van draaiboek en er staat hier Aaf kookt een ei.
Ja, dat is klein huiselijk leed.
Wat vertel het dan?
Dat vind ik onprofessioneel dat je dat nu zou zeggen. Ik gooi het echt zo op.
Oh ja.
Nou oké, een avondkookt.
Je wil deze podcast naar een wat professioneler niveau tillen?
Nou ja, ik kan toch gewoon zeggen van klein huiselijk leed. Oh ja, wat dan? Dan kookt avond bijvoorbeeld een ei.
Oké, okay. Nou, laten we beginnen even opnieuw.
Nee, we kunnen dit toch gewoon gebruiken?
Ja.
Vind je dat opnieuw?
Nee, maar we kunnen het wel gebruiken, maar dan beginnen we alsnog opnieuw.
Oké.
Okay. Ja.
Teun.
Ja, Gijs.
Klein huiselijk leed.
Ja?
Ja, soms weet je gewoon niet hoe je jezelf moet gedragen thuis. En dit is ook weer een slechte eigenschap van mij. Ik kan soms zo drammerig zijn in mijn zin. En dan vind ik toch dat ik gelijk heb.
Ja, nee. Als je drammerig bent in je zin, vind je altijd dat je gelijk hebt.
Ja, dat is waar. Maar zelfs nu, achteraf, vind ik dat ik te drammerig ben. Maar dan vind ik toch dat ik er gelijk heb.
Dus je vindt je houding verkeerd, maar je vindt je analyse goed.
Eigenlijk wel. Ja. En daarmee vind ik dat eigenlijk doel ook wel een beetje de middelen heiligt.
Oké. Okay.
Dus dit gaat zo dat ik ben een... als het op eieren aankomt, ben ik best wel precies dat ik gewoon een zacht gekookt eitje wil.
Hoe? Nou wil ik het ook even helemaal beschreven horen worden.
Nou, ik heb liever dat hij te snotterig is...
Oh ja?
Dan dat er al van die harde stukjes in zitten.
Oh, ik helemaal niet.
Ja,
ja.
Vraag ik aan jou hoe jij je eitje wil?
Nee.
Dus ik heb liever dat hij te snotterig is dan dat er al van die harde stukjes in zitten.
Op zich is dat geen moeilijke richtlijn.
Is geen moeilijke richting. Dat betekent dat je eitje 5 à 6 minuten...
Nee, 5. 5 max.
Nee, ik zeg 6 max.
Oh, maar wacht eventjes. Hoe zet je hem op?
In kokend water.
Het water kookt al en dan doe je hem erin.
Ja, doe ik 6 minuten en dan, ik heb al grote eieren.
Oh ja.
En dan is hij naar mijn smaak. Maar je zegt het al, 6 max.
Ja.
En mijn vrouw is minder precies in alle dingen. Die is gewoon...
Met allemaal van die regeltjes komen voor hoe wij onze fucking podcast moeten maken.
Ja, ik vind dat wel heel precies.
Ja.
Maar in haar ei koken, daar zit dan heel losjes in.
Wat een nare vrouw.
Dus we moeten het binnenkort eens in een tv-programma al met elkaar gaan bespreken.
Nou, liever niet eigenlijk.
Maar goed.
Maar ja.
Even kijken.
Ja, dus zij is minder dus precies.
Zij bijvoorbeeld ook, het maakt haar bijvoorbeeld
nee,
ook.
Nee, maar ik kan me voorstellen, dus dan gaat op 6 minuten gaat hij.
Ga nog niet mijn verhaal zitten onderbreken.
Nee, maar je gaat nu een nieuw verhaal, terwijl we dit nog niet afgemaakt hebben.
Nee, ik doe een zijpad.
Ja, ik wil gewoon weten, ik kan me dus voorstellen dat dan het.
Oké, maar ik heb nu een leuk zijpad dat ook iets illustreert en dat interesseert je.
En dan ga je weer terug naar het ei.
Ja, tuurlijk.
Oh,
vergeet dat ei toch niet?
Nee,
maar bijvoorbeeld, hoe hard haar ei precies is, maakt haar niet zo heel veel uit. Uit welke beker zij haar koffie drinkt, maakt haar bijvoorbeeld ook niet zoveel uit. Dat vind ik ook iets onbegrijpelijks.
Maar als het haar beker is, maakt het jou toch ook niet uit? Of wel?
Nee, maar bijvoorbeeld 's ochtends, in principe zet ik 's ochtends de koffie. En ik heb gewoon een vaste beker waar ik 's ochtends mijn koffie uit wil drinken. En zij kan het klaarspelen om gewoon in een willekeurige andere beker 's ochtends mijn koffie te serveren.
Nou.
Dat vind ik onbegrijpelijk. En het maakt, zij heeft dus ook helemaal, ik ben zelf dus heel bekergevoelig.
Ja.
Dus ik heb gewoon, ik vind bepaalde bekers heel prettig en andere veel minder prettig. Maar heeft ze geen enkel oog of begrip voor?
Krijg je dan, voel je dan agressie?
Ja. Nou, heel ver, hoog oplopende vrevel.
Mag ik ook een voorbeeld geven van mezelf?
Ja.
En dan komen we nog terug op dat ei.
Ja, nee, ik vergeet dat ei heus niet. Dat staat in het draaiboek.
Kijk, zoals de mensen inmiddels wel weten, ben ik de kok in huis. Ik hou van koken, maar ik wil dan ook gewoon dat domein voor mijzelf hebben.
Ja.
Maar dan komt dus mijn vrouw, die komt af en toe langs. En dan heb ik iets gesneden. En dan pakt ze bijvoorbeeld een stuk komkommer. En dan gaat ze daarop kauwen. En dan word ik daar dus echt... Ja, ik hou me dan woedend. Dat kan me ook niet inhouden.
Ja.
En dan, kijk, want jij bent ook zo'n... Jij houdt ook van dat knagen in de microfoon. Heb ik eigenlijk ook al moeite mee. Nou, onze luisteraars zijn een beetje 50-50
daarin.
Nou,
ik begin inmiddels zich ook wel echt... Ik sprak dus laatst iemand of hoorde van iemand die zei echt... Ik zet hem uit daardoor.
Ja, dus misschien...
Ik doe het niet meer.
Je doet het niet meer. Oké, mensen, Gijs doet het niet meer. Nee. De hele misfone gemeenschap kan opgelucht ademhalen. Maar in ieder geval, ik kan dus ook niet zo goed tegen. Maar dan komt dus mijn vrouw de keuken binnen en die pakt dan iets wat ik dan net heb gesneden. Of soms zegt, zal ik even snijden? Maar dan zeg ik ook heel vaak, nee, doe maar niet. Omdat ik weet dat ze dan ook iets gaat knagen.
Gaat opeten, ja. En dat wil je niet.
Nee, en soms ook, dan had ik bijvoorbeeld een bepaalde pizza gemaakt met plakjes salami. En dan weet ik precies van, als iedereen, deze 3 mensen salami willen, er zitten in dat pakje zitten 12 plakjes. Dan zeg ik, nou heb je een plakje salami gegeten en hebben we dus niet genoeg plakjes salami voor iedereen. Nou, natuurlijk kom ik er natuurlijk heel slecht af. Als een soort, als
maar je hebt gelijk. Vind ik.
Ik heb gelijk, maar ik ben toch dus een nazi.
Teun, dit is dus exact het goede voorbeeld wat je geeft. Want dit vind ik dus echt klein huiselijk leed.
Ja.
Je hebt gelijk. Eigenlijk is het te kinderachtig om hier op je strepen te gaan staan. En toch kan je niet anders. Nou, dat vind ik klein huiselijk leed.
Ja, of ik sta...
Want
of...
je bent dan dus en eigenlijk geïrriteerd over je partner...
Ja.
En je bent geïrriteerd over jezelf.
En bij mij gaat dan nog ook de dochters... Die gaan ze dan ook
mee bemoeien.
Ja, en die zijn allemaal tegen mij.
Nou, dat vind ik dus klein. Nou, het is eigenlijk wel gewoon groot huiselijk leed. Ik zit dus met dat ei.
Ja.
Aaf kookt een ei voor mij. Op 6 minuten gaat de kookwekker.
Juist, dat wil ik
vragen. In plaats
dat
zij dan onmiddellijk naar het fornuis snelt om mijn ei af te gaan gieten, gaat ze eerst allerlei andere dingen doen.
Maar dat is ook een algemene, het andere dingen doen. Dat vind ik sowieso een ontzettende ergernis. Dus als ik, dan zeg ik bijvoorbeeld, dan heb ik gekookt. En zeg ik, jongens, eten. En dan gaat ze nog even iets doen.
Ja.
Of we zitten een film te kijken. En dan, of we hebben bijvoorbeeld de film gekeken terwijl, met het eten. Dat doen we ook wel eens. Dat we dus naar de televisie kijken terwijl ze zitten eten. En dan gaat ze even afruimen. En dan blijft ze een half uur weg.
Ja.
Dan denk je, jongens, we moeten wel even gewoon die vibe van...
Kom op, we moeten even mijn fiets afkijken.
Ja, we moeten even in die vibe blijven van die film.
Ja.
Maar dan zegt ze, ja, ik ruim het gewoon even tussendoor. En of ze zegt...
Onuitstaanbaar.
Of ze roept van afstand, ja, maar ik krijg het hier ook wel mee. Denk je, ja, maar dat is niet gezellig. Maar dan zegt ze, dit is niet gezellig. Waardoor de sfeer sowieso al helemaal weg is.
Nou ja, en zo zit dus ook met dat ei.
Ja.
En zij maakt een ei.
Kan ze dan het ei niet op 5,5 minuut zetten en dan...
Nee, want zij heeft dus niet... Zij heeft dus net zoals met die beker... Zij snapt niet dat dit iets van grote importantie is.
Ja.
Zij denkt dat dit iets onbelangrijks is. Van ja, de ene keer is je eitje wat harder... en de andere keer is je eitje wat zachter. Nee, ik ben een zachtgekookt ei.
En waarom zet je zelf het ei niet, Gijs?
Stel dat mij nou even vertellen.
Ja, dan borrelt het op.
Ik probeer soms een verhaal te zetten van... maar waarom doe je dan dit? En waarom doe je dan... laat me nou even dat verhaal vertellen. En dan borrelt die agressie.
We kunnen volgende week wel weer zo'n ruzie podcast maken. Ja.
Want dan borrelt die agressie dus al in me op. Dus ja. Ik denk van dat ei moet nu afgegoten worden. En als die agressie zo hoog zit, denk aan aquatie... probeer dan maar eens op een rustige, aardige manier daar iets van te zeggen.
Ja.
Zo van oh schatje, giet dat ei even af. Dat kan dan niet. Want dan zit je helemaal, dan zit het helemaal zo
maar
tegen
ik,
je.
Mag ik dan toch even, want jij zit dus aan tafel. Je ziet daar dat ei niet wordt afgegoten.
Ja, zij staat in de keuken.
Ja.
In de keuken is maar plaats voor één, is een Russisch spreekwoord.
Ah ja, dat zal je volgende week ook wel weer je excuses voor moeten aanbieden. Dat zal weer helemaal geen Russisch spreekwoord zijn. Maar op zich weet ik dat jouw tafel niet heel ver van die keuken is.
Nee, maar toch, als zij daar bezig is om dan naar dat ding te snellen... die pan
heel ostentatief
haar opzij te duwen en dat ei te laten schrikken, gaat ook wat ver.
Voel lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Dit is Hanneke Groenteman.
Nee, daar trappen we niet in.
Oh.
Wou je doen of het een voicemail was, of niet?
Nee, helemaal niet.
Oh.
Oh.
Hè?
Ik dacht, ik neem eens gewoon origineel op, in plaats van dit is Bassie.
Nee, meestal zeg je, hallo.
Ja, wat moet ik zeggen in die onzinnige rubriek van jullie?
Nou hallo.
Hallo. Dit is niet van onzinnige rubriek, dit is gewoon hoe jij de telefoon opneemt. Jij neemt de telefoon altijd een soort van verbaasd op.
Ja, nou ja... Zullen we jouw presentatie eens onder de loep gaan nemen als je onder druk staat?
Ja.
Teun wil dat heel graag.
Wat zou je dan willen zeggen, Hanneke?
Nou, dit kan wel eens de laatste aflevering van deze door Fairphone gesponsorde rubriek worden.
Ja.
Ik werd vandaag gebeld door iemand die zei, ben jij gevallen?
Hey.
Dat ik dat per ongeluk bij jullie had gezegd.
Nou, per ongeluk, we hebben dat ook wel een beetje zitten voeren.
We hebben daar professioneel op aangestuurd.
Ja.
Oh ja. Ja. Ja.
En wat heb je toen gezegd?
Ik ben gevallen.
Geen woord aan gelogen. Nee. En hoe gaat het met de gevolgen van de val?
Nou, ik denk dat ik mijn hand gebroken heb. Want ik heb zo pijn eraan dat ik morgen naar de dokter ga. Ja.
Jezus, maar je bent toch ook wel een bikkel dat je dan gewoon al een week met een gebroken hand rondloopt?
Gewoon de harp blijven spelen.
Ja. Harp?
Nou,
bij wijze van spreken.
Sorry, jullie maken de grapjes en ik reageer. Ja.
Ik liep vandaag door Betondorp.
Betondorp,
En daar ging je toch altijd op zondag heen? Want daar woonden jouw grootouders, toch?
Mijn oma en opa woonden in de Ploegstraat. En mijn tante woonde in de Veeteeltstraat.
En dat waren je opa en oma van je moeders kant, hè?
Ja, want die andere, die hebben we nooit gekend, hè?
Die heb je nooit gekend?
Nee.
Oké. Okay.
Die heeft Hitler een kopje kleiner gemaakt.
Was dat nou zo? Daar hadden we het toch laatst over. Want eentje was er door een natuurlijke dood gestorven.
Ja.
En eentje naar de concentratiekamp.
Eentje was vlak voor de razzia aan een hartaanval overleden.
Goeie timing.
Gered door de bel.
Ja.
En mijn oma, die is naar Sobibor.
Die is in Sobibor aan haar eind gekomen. Oké.
Okay. Ja.
Ouders van je moeder, die woonden in Betondorp.
Ja, die waren ondergedoken de hele oorlog.
Net zoals jouw eigen ouders?
Ja.
Bij elkaar eigenlijk, of niet?
Voor een deel bij elkaar en voor een deel apart.
Oké.
Okay. Helaas heb ik ze nooit gevraagd hoe dat nou allemaal precies zat. Hoe dat reisschema in elkaar zat.
Ja.
Maar daar heb ik nog altijd heel erg spijt van.
Waarom?
Dat ik ze niet wat met meer respect en nieuwsgierigheid dingen heb gevraagd toen ze nog leefden. Zoals je iedereen interviewt en het hen van het lijf vraagt, heb ik dat bij mijn ouders en mijn grootouders nooit gedaan.
Nee.
En dat vind ik, ik raad iedereen aan om je over een natuurlijke weerzin ten opzichte van je ouders heen te zetten.
En alles te vragen.
En gewoon te vragen van hoe ging dat nou precies allemaal. Ja.
En het ook even op te nemen dan meteen, zodat je het ook later nog weet.
Ja.
Ja, maar was het nou zo, was het een natuurlijke weerzin die je had? Of was het ook zo dat het in die tijd gewoon, dat je dat niet deed?
Nou ja, jij deed het bijvoorbeeld wel met oma.
Ik heb een oma een keer geïnterviewd hierover.
Ja, het enige interview met haar wat is vastgelegd, is met jou.
En daar heb je ook nog een cassettebandje van, toch?
Ja, ja. Dat denk ik wel.
Dat denk
en
je wel.
En daarin zei ze van... Zei je, hoe was dat oma in de oorlog met zo'n piepstem?
Ja, ik praatte heel hoog en bekakt, zoals nog steeds
heel
eigenlijk.
Hoog en bekakt. Ja. En toen zei oma, die rotoorlog heeft een stempel op ons allemaal gedrukt.
Ja.
Dat is eigenlijk haar enige uitspraak over de oorlog.
Dus wat dat betreft had een interview misschien ook niet zo heel veel zin gehad. Want dit was, zal maar zeggen, de diepgang waartoe zij te krijgen was.
Nou, het was ook de kwaliteit van de interviewer die nog niet helemaal rasdom was gekomen.
Je moest nog wat leren. Ja, ik
was
7. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar inderdaad, ja, het zou best wel interessant zijn om gewoon exact te weten waar ze ondergedoken hebben gezeten. Hoe dat ging, hoe ze dat voelde. Of ze vaak aan jou dacht... Elders ondergedoken.
Ja, maar sowieso, hoe waren die... Ze was heel erg bang aan het begin van de oorlog. Hoe waren die jaren?
Ja.
Wat voelden ze al? Wat mochten ze niet meer?
Ja. Teun en ik hebben net de film Mephisto besproken. Wat natuurlijk een ander verhaal... Weet je nog? De film
Mephisto? Ja, tuurlijk. Ja,
wat een meesterlijke film.
Weet je, dat hele proces over hoe die oorlog ineens zo... Alle mensenlevens in zijn greep krijgt.
Alles op scherp zetten. Dat je opeens moest kiezen, goed of fout. Ja, ja. Een geweldige film. Ja. Ja.
Maar goed, dat had je eigenlijk ook van jouw moeder best wel willen weten. Hoe ging dat? Ja.
En ik zeg dat tegen een heleboel mensen nu. Ik zeg, vraag het. Ga gewoon erbij zitten. Want meestal heb je toch iets met je ouders van... Nou ja,
dat weten we wel.
Mijn ouders. Het is pech dat ik briljant wezen ben voortgekomen uit die
losers.
Sukkels. Ja. En dat heb jij natuurlijk ook.
Nou, maar volgens mij weet ik alles van jou.
Jij weet alles.
Want het wordt namelijk heel vaak, gevraagd van, moet je je moeder niet interviewen?
Nee.
En zeg van, dat kan ik dan beter gewoon zelf doen, zou ik maar zeggen. Omdat ik het vaak nog beter weet dan jij.
Maar Hanneke,
of
jij...
misschien toch niet. Zou ik mezelf hierin overschatten?
Sowieso.
Teun.
Nee, maar Hanneke, jij zegt dat je dat de laatste tijd...
Jij zegt
dat je de laatste tijd dat vaak tegen mensen zegt. Is dat iets wat nu meer opkomt bij jou, die gedachte dan?
Ja, want je hebt in de podcast ook behandeld laatst, dit onderwerp.
Ja, ik heb het laatst in een interview bij de Paroolverslaggever gezegd. En toen heb ik daar meer over nagedacht. Toen dacht ik, ja, het is ook inderdaad ontvangen eigenlijk wel. Dus ik denk wat toch een soort het zou mij heel erg veel goed doen om meer te weten van mijn ouders.
Ja.
In plaats van die ingebakken afstandelijkheid die ik toch tot ze gehad heb. Of lichte geïrriteerdheid.
Ja, want die waren schatten.
Het waren schatten van mensen, echt. Maar helaas... werd mijn relatie tot hun een beetje door een soort ongeduld getekend.
Maar had dat wel gekund, denk je?
Ja, zeker. Oh, zeker. Zeker. Ja, mijn vader is al 47 jaar dood, dus dat weet ik niet precies. Maar ik denk dat iedereen heel erg blij is met aandacht voor je verhaal.
Ja. Nou, ik vind dat een goede oproep. En we begonnen hierover vanwege Betondorp, waar ik vandaag doorheen liep.
Ja.
Want daar woonden dus je grootouders van je moeders kant. En dan gingen jullie op zondag daar op visite. En dan gingen Ruud, die we hier vorige week nog voorbij zagen hollen.
Ja.
En jouw vader gingen naar Ajax.
Ja.
En dan ging jij op de koffie zitten met je moeder bij je grootouders.
Ik ging me grenzeloos zitten vervelen bij mijn moeder en mijn oma en mijn opa. En af en toe hoorden we gejuicht en wisten we in ieder geval dat Ajax gescoord had, want ze woonden daar vlakbij.
Ja.
En was je dan jaloers op Ruud?
Sowieso, altijd. Tuurlijk.
Standaard, nog steeds.
Standaard,
ja.
Tuurlijk, ja, ja. Nog steeds.
Een,
ja.
Een jongetje dat alles goed zou maken.
Alles goed maakte ook.
Alles, en in zijn geval, ja, in het gedicht van Isra is het een jongetje dat alles goed zou
weet
maken.
Ik, ja. Ja.
Maar in het geval van Ruud...
Ruud werd door mijn familie altijd een godsgeschenk genoemd.
Ja, in tegenstelling tot jij.
Zeker.
Ja. Nou mam, ik vind dat... Ja, Teun, dit is toch een perfect interview in 6 minuten of zo? 8 minuten.
Echt perfect. En dan de vraag of het nou een gezellige tijd was tijdens het feminisme. Dat horen we dan misschien volgende week.
Dat is die cliffhanger.
Die blijft boven de markt hangen.
Ja. Oké mam, heel erg bedankt.
Dag jongen.
Doei.
Dag.
Nou, Teun, ik vind het toch altijd weer, ja, Het gekke is, eigenlijk is wat mijn moeder zegt dat je moet doen, dat doen wij nu door haar gewoon elke week te bellen en even te ondervragen.
Ja, en dan nemen we haar maar ook gewoon voor de moeder.
Dan nemen we haar voor de moeder.
Ja, en het gesprek, Gijs, dat is natuurlijk gevoerd met de Fairphone en dat is de duurzaamste smartphone ter wereld.
Komt er ook een schroevendraaiertje bij?
Komt een schroevendraaiertje bij en het geeft een bonus voor fabrieksarbeiders zodat ze een leefbaar loon krijgen in plaats van een minimumloon.
Dit is de stem van de elite.
Ja, de aubergines.
Nee, Gijs, er is... Ja, ik heb me hier ontzettend op verheugd. Want het is namelijk... Vandaag moet jij je excuses aanbieden.
In tegenstelling tot jij die eigenlijk wekelijks excuses aan moet bieden.
Precies. Dus nu is het een keer...
Ik ga absoluut mijn excuses niet aanbieden.
Tuurlijk wel.
Ik pieker er niet over.
Hoezo niet?
Maar ik weet waar het over gaat. En
je hebt een ontzettende fout gemaakt.
Ik heb een hele iets heel creatiefs gedaan.
Nou ja, jij doet nu iets creatiefs, omdat je geen excuus... Ja, maar dit is wel interessant, want jij vindt excuus aanbieden dus iets verschrikkelijks... Nou, daarom doe je het nu ook niet.
Nee, het gaat dus om het volgende. Ik heb vorige week in een bijzin...
Nou, ik heb toen nog gezegd, oh ja, is dat zo? Toen zei ja dat is
ja, nou, en toen gingen we weer door met ons verhaal, want het was een klein voorbeeldje in een veel langer betoog. Gezegd dat de Oranjes, dus de koninklijke familie, geen oranje mag dragen.
Ja.
Nou, dat is volgens mij waar...
Nee, dat is niet waar.
Nou, het is niet waar, maar volgens mij is het toch waar.
Ja, maar goed, dat is net zoiets als dat je twee literaire tijdschriften door elkaar haalt.
Ja, en toen is er op de radio, hebben ze daar een punt van gemaakt, op Radio 1.
Ja,
en hebben ze dat
net, terecht.
Hebben ze dat fragment ook laten horen.
De nieuws- en actualiteitenzender moet hier aandacht
aan besteden. Dan moet je als je zoiets gewicht wil geven, moet je zeggen op de nationale radio.
Ja.
Dat vind ik altijd heel triest als mensen het in Nederland over de nationale tv hebben.
In plaats van TV Drenthe.
Ja, ik bedoel, in Nederland is bijna alles nationale tv.
Ja.
Ja, vind je dat niet triest?
Ja,
nou, op de nationale radio hebben ze daar een punt van gemaakt. En hebben ze uitgezocht bij Renéldus van Ditshuis en zo. En het blijkt dat oranjes wel gewoon oranje mogen dragen. En ik heb dat blijkbaar...
Maar heel stellig heb je dat hier gebracht. Ik heb nog gezegd, is dat zo?
Met
en zei ja, dat is
met
zo.
Met een zekere vorm van stelligheid heb ik dat inderdaad gebracht. Moet ik daarvoor mijn excuses aanbieden? Aanbieden. Ik weet het niet. Want
maar doe het.
Ik heb het denk ik toch een keer gehoord van een expert.
Ja, maar je hebt het zo stellig gebracht. Dat heb ik er nog gevraagd. Dan heb je het nog steeds bevestigd.
Ik vind het ook heel plausibel.
Ja, dat het zo is alleen niet waar. Het is fake news. Ja.
En denk ik van ja, als het allemaal niet zo... Als ik het echt op dat ter plekke heb verzonnen... of in de loop de, vind ik het wel heel leuk verzonnen.
Ja, maar het
vind
is gewoon niet waar.
Eigenlijk een regel die ingevoerd zou moeten worden.
Dames, van, okay, dames,
het volk, het
lieve
gepeupel,
luisteraars,
het gepeupel staat met oranje hoedjes,
lieve
en vlaggetjes en sjaaltjes langs de kant van de weg. Maar als oranje draag je geen oranje.
Lieve luisteraars, dames en heren, ik wil graag namens deze podcast, namens Teun en Gijs vertellen alles, onze excuses aanbieden voor de enorme fout die Gijs vorige week heeft gemaakt door te beweren dat de oranjes geen oranje mogen dragen, want dat mogen ze wel.
Ik vind het toch diepe een beetje excuses. Een schisma als je nu... namens ons je excuses gaat aanbieden.
Ja, ik vind het gewoon een teken van beschaving.
Je kan toch namens jezelf dat doen?
Nee, maar ik vind gewoon dat duidelijk moet zijn dat de podcast als geheel...
Anders verliest de podcast ook zijn geloofwaardigheid.
Ja, maar dan kan
zijn autoriteit.
Het is gewoon, elke week worden er fouten gemaakt. Worden eigenlijk doorgaans door
fouten
mij gemaakt.
Fouten zijn menselijk.
En dan bied ik dan mijn excuses voor aan. En dan weet iedereen van, oké, ze nemen ook gewoon de feiten serieus. En als we nou nu al zo gaan marchanderen en zeggen van, ja, het was toch heel creatief. Nee, fout is fout.
Oké. Okay. Nou, dan mag ik dan op mijn eigen manier mijn excuses aanbieden?
Ja.
Oké. Okay. Luisteraars, ik heb vorige week gezegd dat de oranjes geen oranje mogen dragen. Dat blijkt na naspeuring van het Radio 1-programma Een Vandaag.
Feit of fictie.
Feit of fictie van Lammert de Bruin. De rubriek van Lammert de Bruin in Een Vandaag Radio.
Ja.
Blijkt dat een ongegronde bewering geweest te zijn. Ik meen het toch wel echt een keertje gehoord te hebben.
Kijk, dan krijgen we dit weer. Zo'n slap praatje. Ja,
en anders vind ik het toch leuk bedacht. Maar ik had jullie hier niet... Ik had daar misschien een kleine aantekening bij moeten maken... dat ik het niet 100% zeker wist.
En daar bied je excuses voor aan.
En daar bied ik in principe... Nou, dit is wel een beetje wat mijn ding is. Dus dat ik het moeilijk vind om gewoon mijn excuses aan te bieden. Maar
kijk, Gijs, ik
daar
zie
zou
dus,
ik in principe mijn excuses voor kunnen aanbieden.
Ik zie dus voor me dat mensen dan die luisteren dan naar deze podcast... Die komen dan op een feestje. Ja, dat is dan gelukkig nu Je hebt geluk dat we nu in coronatijd zitten, want er zijn niet veel feestjes. En als mensen wel op feest zijn, dan zijn ze toch aan een overtreding. Maar dat mensen dus dan zeggen van, wist je dat? En dat nieuws, dat verspreidt zich dan.
Ja, ik heb weet dat jij met dat recept had, dat voelde je ook niet echt.
Ja, maar ik heb wel mijn excuus voor aangeboden.
Ja, omdat jij nou eenmaal in jouw brein de slag hebt gemaakt van, ik bied gewoon mijn excuus aan van het gezeik af te zijn. Ja, maar ik zit nog in die blokkentorenfase.
Juist, dus eigenlijk jij voelt het wel en wil niet je excuses aanbieden.
Ja.
Ik voel het niet en ik bied wel mijn excuses aan. Nou, Gijs.
Ja, de aubergine.
Ja.
Je hebt een recept met aubergine gegeven.
Ja.
Ik moet even zeggen, om te beginnen, dit is typisch voor mij, mijn onnauwkeurigheid. Als ik boodschappen ga doen, vergeet ik altijd iets te kopen. En tegelijkertijd weiger ik om van tevoren een ordentelijk boodschappenlijstje te maken.
Maar ik ook, hè? Daarom gaat het ook vaak mis in die recepten.
Ja, ook onnauwkeurig. En ik heb dus in die recepten dat ik altijd vergeet om ingrediënten erbij te doen. Dus ik had bijvoorbeeld nu tomatenpulpa, polpa.
Ja,
hoe
dus het is eigenlijk het zijn een soort bliktomaten, maar dan al
gepulpt.
Ja.
En die had ik gekocht, dat blikje stond ik op het aanrecht, maar vergeten erin te doen.
Oh, die had je wel?
Ik had het wel, het stond op het aanrecht, vergeten erin te doen. Dus ik heb het gemaakt met één missend ingrediënt. Dus ik heb heel veel zin om een volgende keer echt goed te maken.
Het is best
ik vond het fantastisch recept.
Hè?
Ik vond het echt heerlijk. Ja, ik heb er echt van gesmuld.
Maar dat vind ik echt... Ik word hier echt heel blij van.
Dat snap ik.
Ja,
dat gun ik je ook.
Nou, want omdat je
we zijn nu eigenlijk al anderhalve aflevering op elkaar aan het fitten.
Ja.
Maar ik gun het jou ook om je echt blij te maken.
Ja, nou... Maar ik gun jou het genot van de aubergine.
Het is een heerlijk recept. Ik heb wel een niet afgenomen hekel aan de aubergine. Ik vind, zou ik maar zeggen, je moet dus... Ik heb
niet
aubergine 10 minuten of zo, of 8 minuten in water gekookt.
Ja.
En daarna doorgesneden. Je had ook nog gezegd dat je hem 6 minuten in de magnetron moet doen. Nou, op Instagram zijn er foto's verschenen van mensen met totaal
gecremeerde... Ik ga je nog zo even
gecremeerde aubergientjes.
Dat had je toch beter kunnen
ik
doen.
Ik heb ze gewoon gekookt.
Ja.
En ik vind dat vruchtvlees van de aubergine, om dat uit die aubergine te scheppen. En ik heb ook nog apps gehad van kennissen, van een vriendin, die dat ook had. Dat vruchtvlees, dat draderige, onprettige spul, om dat eruit te scheppen, is gewoon super moeilijk.
Ja, dat klopt. Maar alleen het gekke is, ik dacht, als je dus zonder tomaat hebt gegeten, dan zou je het wel echt vies vinden. Want dan is het bijna alleen nog maar aubergine. Dus het is auberginiger nog dan het eigenlijk hoort. Maar je vond het niet vies.
Ik vond het heerlijk.
Ja, dus nu...
Maar het is wel waar, want er wordt heel veel olijfolie in opgezogen. En er zaten ook nog wel... Dat waren andere in knoflook gehakt. Ik had ze ook gewoon weer echt gehakt gebruikt.
Ja.
Hè? En ik vond het gewoon heerlijk. Ik vond het echt verrukkelijk. Ik vond het ook heel vullend. Dus als je twee helften hebt met een beetje couscous... Dan zit je echt bommetje vol... Maar ik vond dat eruit scheppen van dat vruchtvlees...
Maar het is ook heel moeilijk.
En dan een mooi auberginekommetje houden om te vullen... vind ik echt heel erg lastig.
Wat namelijk ook schattig
ik
is...
Ik walg ook van dat draderige...
Maar wat ik dus wel schattig...
Het doet me een beetje denken aan... hoe heet het ook weer? Van die blaadjes, van die artisjokken.
Oh, dat vind ik ook inderdaad niet lekker.
Nee, maar die substantie is
maar,
het een beetje.
Maar wat ik dus wel echt schattig vind... Want wij hebben dus, zoals de mensen wel weten... We hebben een appgroep. Hè, dus ook met onze producer at large, Guusje de Vries. Ja. Maar jij ging mij dus appen... In het persoonlijke app-contact. Jij wilde eigenlijk niet dat je dat misschien wilde.
Guusje hoeft dat niet allemaal te weten.
Dat Guusje al jouw strijd met die aubergine.
Ja, Guusje heeft andere dingen te doen. Die vallen wel zo veel lastig met podcast perikelen.
Ja.
En dan ook nog met dat ik de aubergine niet goed uitgeschept krijg.
Maar het is ook wel. Kijk, je vond het heel lekker. Dus je had
heerlijk.
Wel een walging voor de aubergine. Maar eigenlijk is die walging is dus meer. Is nu meer naar het kookproces gegaan dan naar...
Ik ook zo zonder te scheppen, wat een vies draderig spul is dat. Maar ik heb met heel veel plezier gegeten.
Ja.
Het is heel dubbel.
Heel dubbel.
Heel dubbel.
Heel dubbel, ja. Maar kijk, Gijs, ik wil toch nog heel even ingaan op die situatie met die... Kijk, als je dus kookt, of je moet misschien nog wat langer koken, dat zou kunnen. Maar als je het kookt, blijft het harder. Als je het magnetreert... Dan wordt het dus zachter. Dus dat is makkelijker om het spul eruit te halen. Alleen dan heb je dus inderdaad de kans dat je een beetje een lullig schaaltje krijgt.
Ja.
Ik heb daar ook appjes over gezien. toen heb ik die mensen aangeraden, schep dat spul er nou toch weer in. En dat is toch uiteindelijk prima gelukt. Dus het is misschien okay, toch beter.
Toch in die magnetron proberen.
Magnetron. En kijk, maar het is wel belangrijk even om dit te zeggen, denk ik, tegen de mensen. Want dat koken, wat je eigenlijk moet... Ik heb ook een beetje gebluft vorige keer dat ik zei dat me allemaal niks kon schelen, dat ik er geen stress over had. Ik heb er namelijk verschrikkelijk veel stress over eigenlijk. En
dat... Waarover? Over of het recept wel goed is en zo.
Ja, want dat komt namelijk omdat als ik zelf in de keuken sta, dan doe ik dat allemaal heel intuïtief.
Dus jij kan echt koken.
Dus ik weet helemaal niet precies dus hoe lang iets moet of hoeveel ik erin doe. Ik denk, oh ja, ik gooi er nog even een scheutje bij. Maar nu moet je dat natuurlijk allemaal helemaal
dat
exact...
Dat is echt koken wat jij doet.
Ja, maar nu moet je dat dus allemaal exact opschrijven. En als ik dus in de magnetron... Dus eigenlijk voortaan zeg ik mensen, doe het eerst 4 minuten. Voel even. Denk je, oh nee, nou, doe het nog even 2 minuten langer. Ja. Dat, zo moet het eigenlijk.
Ja, maar ik zag ook bijvoorbeeld een bericht op onze Instagram... En die wilde dus ook dat recept gaan maken. En die jongen zei dat hij helemaal in de zenuw raakte... omdat je had gezegd van naar smaak specerijen toevoegen. Ja, voor mensen die niet kunnen koken is dat heel intimiderend.
Oh, ja, ja. Ja, dat komt nu wel binnenkort weer. Maar goed.
Oké, wat gaan we nu... Want ik vond het dus wel echt een toprecept. Ik ga het binnenkort nog even goed maken. Dan ga ik het in de magnetron doen. En dan hopen we er maar het beste van.
Maar doe dan eerst eens bijvoorbeeld 4 minuten en dan kijk je even... Hij moet gewoon helemaal zacht aanvoelen.
Hij moet helemaal zacht aanvoelen. Ja. Oké, en je snijdt hem pas door midden als je hem uit de magnetron haalt. Moet je dan nog met vork gaatjes in prikken?
Nee, als je het in de oven doet wel, maar niet in de magnetron.
Oké, ik dacht dat je in de magnetron... Nee. Oké. Maar Tuin, ik moet zeggen, ik heb dus nog altijd een dubbel gevoel over de aubergine. Maar het is wel een dubbel gevoel geworden. Want ik heb wel met heel veel smaak dit recept
gegeten. En ik denk het met die tomaat erbij.
Met die tomaat erbij. En ik vind het is ook wel, het ziet er ook wel echt uit van... kijk... Ik heb gekookt. En papa zonder handen.
En wat vond die strenge vrouw van je ervan eigenlijk?
Heerlijk.
Kinderen?
Die hebben dat allemaal niet gegeten.
Nee. Oh, maar dat is het recept van de volgende week.
Oh ja, ik zat op mijn bumpertje te wachten. Maar bumperstarter wacht nog tot we...
En ik heb opeens begint mijn computer de software, nieuwe software op te laden.
Oké.
Dus ik heb geen draaiboek meer.
Tartatin met gekarameliseerde ui.
Ja. Dit is een fantastisch iets.
Dat klinkt als een topper.
Ja, dat is echt... Nou ja, dus je maakt... Dus je weet het idee van de tartatin is dat je in een koekenpan... Of in ieder geval dat je deeg boven doet en dat later de onderkant wordt. Dus er wordt weer gedraaid. Daar ben jij goed in.
Zeker, dat is goed voor mijn zelfvertrouwen.
Er zit instoppen en er zit draaien in. Ja, dus
kan ik allebei.
Je maakt een deeg. Je doet uien in een koekenpan heel langzaam zacht laten worden. Dan doe je er een klein... Het eerste recept dat ik er ooit voor gelezen had, deden ze heel veel suiker bij. Vond ik veel te veel. Ik doe gewoon 2 schepjes suiker. Klein beetje balsamico azijn, lekker sticky laten worden. En dan doe je het op een gegeven moment, vouw je dat deeg eroverheen. Doe je het in zijn geheel in de pan. Eigenlijk moeten er dus ook nog 10 tentjes knoflook in. Maar die was ik dus vergeten te kopen. Ik heb ze nooit mee in de supermarkt mee in de hand gestaan. En ze om een of andere reden weer teruggelegd. En toen was ik al thuis, doordat ik ga koken. En zo essentieel zijn ze niet, maar het is wel beter met...
Beter met, oké. Ja. Maar die staat dus niet in het recept.
Jawel, er staat...
niet op het plaatje.
Er staat iets van Teun is ze vergeten, maar het is beter met.
Oké.
Ja, en er staat op het plaatje, wijst volgens mij...
En het hoeft niet in de oven? Dus...
Ja. En dit is dus... Je moet dus een koekenpan hebben die in de oven kan. En let op, want ik heb met dit recept...
Dat is niet mijn eenvoudige TV-modelletje.
Ik heb met dit recept, heb ik denk ik wel 20 keer in mijn leven... op een schuwelijke wijze mijn handen verbrand.
Dan
ging ik hem eruit pakken. En toen was ik vergeten dat je dus dat ding met een overhandschoen moest pakken.
Als mensen dit meemaken, moeten ze hier ook even over Instagrammen. Het recept staat op ons
Instagram-account. De waarschuwing staat er wel bij.
Maar goed, jij weet het ook. Je hebt het ook 20 keer gedaan.
Ja. Dus wat ik doe, ik pak hem aan...
Mijn ex-vrouw zou zeggen, dan ben je in elk geval geen ezel.
Ja, het is heel slim van die ex-vrouw. Ze is ook niet voor niks de ex-vrouw. Ik pak het dus... Wat ik nu doe, ik pak het eruit met die overhandschoen... en ik hou die overhandschoen gewoon klaar aan... totdat het op tafel staat. Want je moet
weer zo'n tuinachtige
opvolging. Maar op een gegeven moment moet je die pan dus gaan draaien. Ja. En dan, als je dan die overhandschoen uit hebt, dan ben je het weer vergeten.
Dan loop je ze urenlang met die keukenhand.
Ja, maar anders dan pak je dus dat ding opeens.
Dat weet ik, maar dat vind ik heel tuinachtig.
Ja, oké. Nou ja, dan doe jij het maar grijsachtig met je verbrande handje straks.
Oké, Instagram @tuin.gijs. En als je hierover wil Instagram, doe dat dan met de hashtag De Keuken van Teun.
De Keuken van Teun. Teun en Gijs,
vertel hem alles. Onze begintune, Teun, en al de bumpertjes. gemaakt door...
Jan en Kees Groenteman.
Jan en Kees Groenteman.
Al het harde werk dat u niet hoort...
Door Guusje de Vries.
Door Guusje de Vries. En als u nou ook vriend van deze podcast wil worden...
Ja.
Stuur dan een mail naar...
Het is niet gratis.
Het is niet gratis. Vriendschap kost wat.
Precies. En is een illusie.
Ja. Een pakketje schoot met een dun laagje chroom.
Ja.
Maar als je dan vriend wil worden, wat moet je dan doen?
Ik vind het ook leuk om een keer over Henk Westbroek te hebben.
Ja?
Nou, ik vind het gewoon toch fascinerend dat dat gewoon vroeger zo'n soort... Ja, toch zo'n soort...
Progressieve.
Linksdeugend icoon uit onze jeugd was.
Ja.
En nu gewoon een keiharde racist is geworden.
Oké, hou dit vast voor een volgende keer.
Oké.
Maar als je dus vriend van de podcast wil worden, tegen grof geld...
Tegen grof geld, stuur ons een mailtje.
Waarna?
Naar teunengijsvertellenalles@gmail.com. En even in de aanhef, lieve Guusje.
Dat vindt ze leuk.
Vindt ze leuk.
En dat vinden wij ook leuk.
Vinden wij ook leuk. Nou, en dan eindigen we met de Beatles.
Ja.
Daar ga ik het nu over hebben. Ook daar kwamen van de Thuisfront wat klachten over.
Wat dan?
Ga je nu elke week over de Beatles praten?
Maar laat het Thuisfront dan lekker zelf een podcast maken.
Nou, dat zal ik eens even als tip meegeven. Ik ga zeker elke week over de Beatles praten. Want de Beatles zijn mijn religie.
Ja.
En ik verkondig graag het woord. Teun, wat ik het fantastische vind van de Beatles... is, ik voel me nu toch een beetje soort bekeken door het Thuisfront.
Ja, maar ik vind dat het Thuisfront veel te veel invloed op deze podcast heeft.
Nou ja, het Thuisfront heeft niet zozeer invloed op deze podcast... maar beïnvloedt mijn gemoed over alles wat we dan toch doen.
En dat heeft dan toch invloed op de podcast?
Omdat het dan, ja, het vreet aan de podcast.
Ik heb gelukkig een Thuisfront dat mijn werk gewoon helemaal niet...
Helemaal links laat liggen. Ja. En dat vind je heel prettig.
Ja.
Ja. Oké, maar de Beatles. Kijk, het fantastische van de Beatles is, dat vind ik... dat het een wonder is. Alles aan de Beatles vind ik perfect. Om te beginnen dus dat de twee genieën van de Beatles, John en Paul... dat het universum heeft bepaald.
Ja, nee.
Of gaat hij weer een vraag stellen?
Nee, maar ik realiseer me nu pas dat ze John en Paul heten. Wat ongelooflijk
dat
is.
Ja, dat ook nog apostelen zijn.
Ja. Dat wist je natuurlijk al lang, maar ik opeens denk, hoe kan dat
eigenlijk
nou weer?
Eigenlijk realiseer ik me dit ook nu, ja, op dit echt? Moment, nu je dat zegt.
Ja. Johannes en Paulus.
Ja.
Nou ja.
Maar wie is dan de verlosser?
De muziek.
De muziek is de verlosser, precies. Maar goed, dus dat heeft het universum zo bepaald... dat ze vlak bij elkaar in Liverpool op hetzelfde moment... ongeveer in de geschiedenis zijn geboren. En ik vind dus het hele oeuvre van de Beatles... dus de platen die ze gemaakt hebben... die in een tijdspanne hun LP's van ongeveer 6,5 jaar zijn gemaakt... van 1963 tot en met 1969... daar zit ook een soort perfect afgerond verhaal is dat... Elke plaat is een soort eigen universum. Elke plaat is een stap voorwaarts, vind ik. En elke plaat brengt ze ook echt een stap dichter bij het einde, wat onvermijdelijk was. En waar ik ook natuurlijk ik had heel graag gewild dat ze nog 10 platen hadden gemaakt. Maar ergens vind ik ook dat je bijna niet meer kan vragen dan wat ze hebben gemaakt. Het mooie vind ik dat ze hun allerlaatste plaat, Abbey Road, eindigt met het nummer The End. Dat is natuurlijk schitterend voor hun laatste plaat. En hun allereerste plaat, Please Please Me... die is opgenomen in 1 lange marathonsessie op 11 februari 1963. Ook dat is Beatles-mythologie. 1 dag waarin ze bijna die hele plaat hebben opgenomen. En die begint met het nummer I Saw Her Standing There. Een nummer van Paul McCartney dat hij heeft geschreven... gewoon in zijn eigen huis weer. Als tiener had hij al superveel liedjes geschreven. Echt een liedje van hem. En... dat begint, en dat vind ik dus ook zo fantastisch... met dat je hem hoort aftellen, dat nummer. En het is natuurlijk heel ongebruikelijk... dat je het aftellen van een nummer...
Dus het begint met aftellen en het eindigt met die end.
Precies. En dat vind ik zo waanzinnig. En dat is natuurlijk iets wat nooit bedacht is van tevoren. Maar blijkbaar heeft iemand... ik neem aan George Martin het lumineuze idee gehad... of Paul McCartney zelf, om dat aftellen erop te laten staan. En dat dan zo is uiteindelijk... dat hun oeuvre als platenartiesten... begint met aftellen en eindigt met die end... Ja, dat vervult mij gewoon weer met geluk over het geweldige, ronde verhaal... Van John en Paul van de Beatles. Hallo, dit is een nagezonde bericht van mij, van Gijs. Het gaat om het volgende. Vanwege de copyrights blijken wij eigenlijk niet gerechtigd om Beatles-liedjes... of andere liedjes waar copyrights op rust te laten horen in onze podcast. Ook alweer logisch, maar het is desalniettemin toch heerlijk om die liedjes te luisteren. Dus, ik heb het liedje eruit geknipt...
Maar ga naar de show notes en daar vind je een link, een Spotify-link naar het betreffende liedje. Die kan je nu indrukken en dan alsnog lekker gaan luisteren. Dit was de aflevering van Teun en Gijs vertellen alles. Tot de volgende.
Teun en Gijs vertellen alles.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.